extern iemand gaat. Dus de programmabegroting wordt op dat gebied nog aangepast.
Ik zie hier knikken, dus dat is prima. Mevrouw Koot, u had ook nog een vraag of opmerking.
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik bij vrijwel alle voorstellen een vraag heb. Ik vind misschien... Zullen we ze één voor één even langslopen?
Dat is goed.
Heeft mevrouw Koot brood mee? Want het wordt er wel brood, hoor. En nog een bed ook.
U hebt net een heerlijke maaltijd gehad in de lepelaar, meneer Hoogrijder. Voorstel 302. Voor een goede ruimtelijke ordening zorgen. Er wordt voorgesteld om op korte termijn voor 1 jaar iemand in te huren. Maar die moet zich gaan bezighouden met op zich heel terecht, hoor. Ik snap gerust dat er inhuur nodig is. Alleen, die moet zich gaan bezighouden met vrij specifiek werk. En ik vroeg me af of die niet ongeveer 1 jaar nodig heeft om zich in te werken voordat die op die ingewikkelde materie als de omgevingswet inderdaad mee kan doen met de vergunningsverlening. Dus gewoon een inhoudelijke vraag. Gaat dit lukken? Of is dit inderdaad te lastig om dat zo eventjes te gaan doen? De tweede... meteen antwoorden of wat wilt u? Meteen even antwoorden.
Ja, dat is denk ik handig. Tenzij een aantal van uw andere vragen betreffende de andere voorstellen ook van die aard zijn. Want dan kan het misschien in één gebeuren mee. Nee, oké, dan geven we eerst de wethouder Kieft het woord.
Voorzitter, antwoord op mevrouw Koot. Uiteraard wil je graag mensen hebben die al ervaring hebben. Maar we weten dat in heel Nederland de lokale overheid, maar ook de provinciale overheid, grote moeite heeft met mensen aan te trekken. Dus het zou kunnen zijn dat mensen nog ingewerkt moeten worden. Maar de eerste voorkeur is uiteraard ervaring. En dan vervalt uw opmerking.
Oké, dan gaan we door naar uw volgende vraag.
Voorstel 304, voor een goede ruimtelijke ordening zorgen. U bepleit...
Bij mij heet 304 ondermijnende activiteiten mogelijk.
Och, sorry. Ja, maar 351 voor een goede ruimtelijke ordening zorg dragen. Dat is het onderwerp in de doelenboom.
Ja.
Dat gaat over het bekijken van de ondersteuning van juridische ondersteuning. Mijn vraag is u wil structureel iemand aantrekken waarvan ik me afvraag in hoeverre we al een noodzaak hiervoor hebben aangetoond. Dus is het niet logischer om eerst iemand voor 2 jaar aan te trekken in plaats van meteen structureel?
Het is een... heel wat dank voor de vraag. Ik heb het ook al mee zitten worstelen, mevrouw Koot. Het lastige is in dit onderwerp dat natuurlijk bij mij wel wat informatie bekend is, maar dat veel van de anderen zeggen, nou, burgemeesters zeggen ook maar niet al te veel over. En tegelijkertijd wil je ook niet een paniek veroorzaken op het eiland, dat er van alles op allerlei terreinen ook fout zou zijn. Maar het algemene beeld is wel dat met het doen van integrale controles, het opvolgen ervan, het integrale bibo-beleid te verbreden naar buiten alleen de horeca, dat er zo echt niet meer voorop loopt. Ik zou het dus wel heel verstandig vinden om het been bij te trekken. Als u zegt, nou, burgemeester, ga eens 2 jaar aan de slag en dan zien we nog eens verder. Ik denk dat er voldoende reden is om de fonds te zetten om het structureel te maken. Maar ik snap ook dat u zegt, dan zou ik het liefst iets meer weten. Maar dan is het weer het lastige over zo'n onderwerp om dan weer iets meer te vertellen. Dus het is een. Dat is het eerlijke antwoord. Maar we lopen niet voorop. Ik zou er echt wel voor pleiten dat we een signaal afgeven dat we gewoon meegaan in de vaart der volgen als het gaat over het tegengaan en het aanpakken van deze vorm van criminaliteit.
Mevrouw Koot.
Dank u voor uw toelichting. Dat is voor mij misschien wel de benodigde extra informatie als onderbouwing voor dit voorstel.
Dan gaan we naar de volgende vraag.
Ik heb het podium vandaag. Voorstel 305. Het college is van plan om met een drone te gaan handhaven. Ook hier wil ik, vraag ik mij af wat precies de onderbouwing is om deze in mijn ogen bijzonder drastische stap te gaan zetten. Ik denk dat het als gemeentehuis belangrijk is om toch een bepaald vertrouwen naar je inwoner uit te gaan stralen. En ik denk dat je niet op de goede weg bent als je alles wat zich opdoemt als mogelijkheid om je inwoner te gaan controleren, om dat dan maar meteen in te gaan zetten. En met een drone te gaan handhaven vind ik best wel heftig klinken, om eerlijk te wezen. Dus de onderbouwing zou ik graag wat beter willen hebben. En als je het verhaal leest als toelichting, dan is de doelstelling die ik eruit haal dusdanig vaag dat mijn conclusie is, nou ja, wel handig om te hebben. En we zien wel wat we er eigenlijk later nog precies mee gaan doen. En ik vraag me af,
Wilt u tot uw vraag komen,
ja, inderdaad? Of het college serieus meent dat ze daarmee met deze vraag, met dit voorstel moet gaan komen.
Ik zag, voordat ik de burgemeester het antwoord geef, ik zag bij mevrouw Visser en bij meneer Berger wat reactie. Ik denk dat het hierop is. Ja? Oké, mevrouw Visser, u was als eerste.
Sorry, een aanvullende vraag over hetzelfde voorstel. Ik denk, dan kan de burgemeester dat misschien in één keer meenemen.
Ja.
Er staat het monitoren van verplaatsingen van mensenmassa's. En ik kan me er weinig bij voorstellen. Ik kan me voorstellen dat om 6:30 iedereen tegelijk van het strand vertrekt. Maar om dat te monitoren, graag wat uitleg.
En meneer Berger?
Ja, mijn vraag ligt een beetje in het verlengde van mevrouw Koot. Inzetten van drones is natuurlijk, kan natuurlijk heel erg nuttig zijn. Maar ik zou er toch wel voor willen pleiten om daar voorzichtig mee te zijn. En dat te beperken tot het buitengebied. En niet om de havenklap met 5 teams over de verbouwde kom te vliegen. Om te kijken of iemand ergens een tentje heeft staan.
Dan denk ik dat het goed is om de burgemeester nu het woord.
Maar even vooropgesteld. Ik vind het ook wel goed dat de raadsleden dit ook inbrengen. Want het is, het blijkt misschien niet uit het voorstel, maar het zijn natuurlijk wel de overwegingen die je als gemeente hebt. Ik snap dat mensen zeggen, dat is nogal wat. Met een drone ergens heen te gaan. Dat is toch in de handhaving kan dat weer als een tandje erbij overkomen dat er iets ook niet mag. Dus het is niet zo dat het college dat gevoel niet snapt. Ik wil dat toch als eerste gezegd hebben. Overigens, daarom mag ook niet iedere medewerker met een drone vliegen. Je bent dus formeel piloot. Je zit niet in die piloot op de grond. Hè, maar je bent dus formeel piloot. En dat heeft ook te maken met dat je dus papieren moet halen en moet hebben om de regels die we hebben voor het vliegen van drones, inclusief ook de privacy, dat je daar ook gewoon kennis en kunde van hebt om te voorkomen dat er allerlei andere dingen gebeuren. Hè. Dus daar zit wel een waarborg in. En dat wil ik er wel over gezegd hebben. De eerlijkheid is wel dat als je observaties wil doen die we nu nog soms een paar keer per jaar doen met een vliegtuig, minder dicht aan de grond en veel arbeidsintensiever zijn, kostenintensiever zijn dan het gebruik van een drone. Dus we gebruiken nu al incidenteel vliegtuigen vanaf de luchthaven en daar heb je niet altijd het zicht wat je wil. Je moet daar wat hoger blijven. En bovendien heeft het ook zo'n een impact op het heel. Dus voor een deel is het ook in plaats van het vliegtuig dat al ingezet wordt. Dus dat is één. Dus het is een eerlijk, het is wel een stuk efficiënter en een stuk scherper om een aantal bewijslastkwesties toch wel eerder boven tafel te krijgen dan dat we tot nu toe hebben. Anders gezegd, als je dan kritisch moet zijn op de mensen en je kunt gemakkelijker de bewijslast krijgen, kun je misschien met dezelfde mensen toch wat meer doen dan dat we tot nu toe doen. Omdat de bewijslast eenvoudiger ook is rond te krijgen. Over de mensenmassa's tenslotte. U moet dan niet denken aan de badgassen die bij 35 graden onderweg gaan van paal X naar een dorp. Maar met name bij grotere evenementen. En zeker in grote activiteiten waar er een stroom van mensen is, 's avonds, hè, terug naar de fiets, terug naar de auto, terug naar de taxi, dan kan het echt wel eens handig zijn in kamer een stukje openbaar rood op te monitoren hoe die stroom mensen zich dan gedragen en mensen ook niet al te rare dingen doen. Dus u moet zich met name in relatie tot evenementen, mevrouw Visser, is dat een punt. Voor mij heb ik dan alle vragen beantwoord.
Dat denk ik ook. Ik zag alleen onderwijl nog wel de heer Kooijman en meneer Schuidinga en mevrouw van... Meneer Bergen, nog even eerst hierop reageren? Oké.
Okay. Ja, het antwoord van de burgemeester heeft mij niet helemaal gerustgesteld, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat mij toch een beetje om het gevoel van Big Brother is watching you. Wat een gemeente uit gaat stralen als je dat te veel doet. Dus ik heb toch het gevoel dat hier iets meer duidelijkheid moet komen over, zeg maar, de regeling, hoe je dat nou precies gaat doen. En dan heb ik het toch ook wel over frequentie en plaats, dat soort zaken. Ik ben toch bang voor een soort wildgroei en een soort hobbyisme. Het is ook hartstikke leuk om met die dingen te vliegen. Dus ik zou er toch voor pleiten om daar iets meer duidelijkheid over te geven.
Ik geef dan nu toch even eerst het woord aan meneer Kooijman en meneer Schuidinga, als dat nog leeft?
Ja, het leeft nog steeds. Ja, want ik denk, eerst gaat mevrouw Koot alle vragen doen, maar er zijn bepaalde onderwerpen die zij aansnijdt waar wij ook vragen over hadden. Ik denk, ik wacht rustig mijn beurt af. Maar toen, het is misschien handiger om dat per onderwerp dan te doen. En dit droomvoorstel is eigenlijk een van de opmerkelijkste voorstellen die hier staat, zeg maar, in deze programma. Want het is totaal iets nieuws. En we hadden toch nog wat aanvullende vragen over. Want met name over van, is het juridisch houdbaar? En half Texel is een no-fly gebied voor drones. Hoe gaat de gemeente daarom? Hoe gaat het om met de privacy? En het was ook met het vliegtuig, wat de burgemeester noemde. Die foto's zijn haarscherp die daar komt. Je kan in principe de buurvrouw in de achtertuin zien leggen. Wat is dit nog voor toegevoegde waarde op de vliegtuig die nu dus gaat vliegen? En wat hier ook genoemd wordt, is het niet handig om eerst met een voorstel voor beleid te komen, want er zitten hier nog wel wat kaders aan vast. En om te kijken van hoe denkt de Raad hierover, dan dat u ineens nu een bedrag vraagt van 50.000 incidenteel en 10.000 euro structureel. En wilt u niet eerst het gevoel en de wens van de Raad weten hoe zij erover denken?
Ik inventariseer dan toch eerst nog eventjes de vraag van de heer Schuidinga, want dat gaat ook over dit onderwerp. En meneer Hogerijden ook nog.
Ja, voorzitter. Ik weet dat de brandweer in het kader van de veiligheid ook overgaat tot het gebruik van drones. Hebt u daar ook al contact mee gehad? Daarnaast kan ik u zeggen, in de projectontwikkeling kun je ook dure abonnementen nemen. En dan krijg je Google Earth van een dag geleden of nog een halve dag geleden. Kun je alles op zien. Zelfs Bellingcat kan er drones mee ontdekken. Dus, en het is gewoon openbaar, kun je gewoon direct gebruik van maken. Kost een paar centen, maar je hebt ook wat. Succes.
Meneer Hogerijden.
Ja, dank u, voorzitter. Even aansluitend op meneer Schuidinga. De drones worden ook ingezet. Er staat hier veiliger, sneller en efficiënter. Met name door de brandweer bij het opsporen van grotere branden. En het in kaart brengen daarvan. Ook de politie zet drones in. Het is gewoon een moderne ontwikkeling. We kunnen er niet bij stilstaan, we kennen er niet omheen. De piloten hebben een uitstekende opleiding. Als krijgen ze de papieren niet. En ze weten precies waar ze wel en waar ze niet mogen vliegen.
Nou, burgemeester, valt er nog wat te beantwoorden?
Ja, kijk, ik kan in de hele formele zin zaken beantwoorden, maar volgens mij zit daar niet per se de discussie politiek, zoals ik het proef. Maar om naar natuurlijk hebben wij haarscherpe luchtfoto's. Wij vliegen zelf ook luchtfoto's op een lagere hoogte dan Google Earth. Die drone gaat natuurlijk niet die luchtfoto's vervangen. Die drone gaat activiteiten vervangen die één dag, een halve dag of een uur zich aandienen en die dus niet verschijnen op de luchtfoto's. Dus ik vind het wat dat betreft, eerlijk gezegd, die drone die in de plaats van de Google Earth, natuurlijk niet. Het zit hem er juist in. En ga eens een keer kijken bij een evenement, was de brandveiligheid en de wegwijzering, waren dat soort dingen allemaal in orde. En dat is gewoon een stuk makkelijker vast te stellen met een drone. En dan ga je op Google Earth, ga je dat ook allemaal niet zien. Dus dat even om als aanvulling. En ja, ook een drone is al eerder in de lucht dan dat het vliegtuig vanaf de luchthaven is opgestoken om iets vast te stellen. Dus ook daar zit wel een voordeel. Dus toch even een inhoudelijk punt, voorzitter. Kijk, en de no-fly zone enzovoort, dat is waar, maar daarom hebben we dus piloten. Die mogen dus wel vliegen met drones. Je mag dus niet vliegen zonder papieren, zonder pilotenopleiding. Maar mensen in het kader van de handhaving, piloten mogen dat dus wel. Dat geldt ook voor andere overheden, maar dus die is ook getackeld. En het lastigste is het gevoel van de overheid die extra gaat handhaven. Ja, u heeft in die jaren dat ik hier zit regelmatig aan mij gevraagd, burgemeester, daar mag best een tandje bij de handhaving. Heeft u een aantal keren aan me gevraagd. Dan kan het natuurlijk zijn met nieuwe raad dat die er anders tegenaan kijken. Dus tegen die achtergrond hoop ik dat u begrijpt, ja, ook met de inzet van mensen, dat we toch gaan kijken hoe kunnen we daar dan een tandje erbij doen. Met name bij die dingen die zich incidenteel aandienen. Maar ik snap ook dat u zegt van ja, burgemeester, maar als dit betekent dat er een drone gaat vliegen, op zijn minst moet ik even aan het idee wennen. En nou, ik heb al een beetje antwoord gegeven in welke gevallen gaan we dan een drone inzetten. Dat is met name in die gevallen dat zich incidenteel wat aandient. Ik snap best dat de raad zegt van nou, tijdelijk heeft het niet zoveel zin, want dan moet ik er eentje huren. Dan ga je hem niet aanschaffen natuurlijk. Want de raad zegt van poe. Dus die snap ik, maar ik zit even te denken hoe ik daar nou nog een iets kan toevoegen, voorzitter, omdat die heel erg zit bijna op politieke overtuiging of moet je dit soort middelen willen inzetten als gemeente of niet. En ik denk dat het verantwoord kan, maar als partijen met deze antwoorden zeggen, nou, wij denken daar toch anders over, dan wordt die gewoon politiek en dan is het gewoon aan de meerderheid van de raad om een afweging over te maken.
Zo is het. Mevrouw Visser stak als eerste haar hand op en daarna mevrouw Koot.
Ja, dank u wel. De burgemeester gaf net aan dat de vliegtuigen die we nu gebruiken om de luchtfoto's te maken lager vliegen dan anders. Kunt u een inschatting maken hoe hoog de drones vliegen ten opzichte van die vliegtuigen?
Dat is heel lastig, maar volgens mij een zweeftoestel of een propellertoestel mag niet onder de 150 meter komen. Er worden voeten uitgedrukt, hè? Maar voor mij is het 150 meter. Dus hè? 300 voet, dus ongeveer 150 meter, zal ik er niet ver naast. Dus die mag niet lager dan dat en die drone die zal dus wel lager kunnen dan dat, die kan op 50. Dus even, dat is even een antwoord even voor de, nou, voor de vuist werkt niet, maar met de kennis die ik nu paraat heb.
Ja. Mevrouw Koots.
Ja, na de toelichting van de burgemeester zou ik dan toch graag een voorbeeld van hem willen hebben. Als hier staat, de gemeente Texel heeft een groot buitengebied qua oppervlakte waar de controle, inspectie en toezichthoudende taken in het openbaar gebied moeten worden uitgevoerd. En kunt u dan een voorbeeld geven van die spoedeisende taak in ene die het noodzakelijk maakt dat u die drone eigenlijk wel graag tot uw beschikking wil hebben?
Kamperen bij de boer. Het aantal tenten tellen uit de lucht is met luchtfoto's een verdraaid lastig, omdat die niet altijd geschoten worden als die tenten daar staan. En met een drone is dat op afstand met meerdere boerenbedrijven een stuk sneller te doen dan we dat tot nu toe kunnen. Dus even zo concreet, mevrouw Koot, als u het voorbeeld wil, dan is dat wel te geven.
Het maakt mij een beetje verdrietig dat u dit nou precies als antwoord gaat geven.
Ja. Ik heb eerlijk gezegd ook nog andere voorbeelden gehoord. En bijvoorbeeld brand. Ja. Ja. En dan heb je het over een heel groot gebied op Texel waar dat kan zijn en waar je dat heel snel kan monitoren.
Maar dat nu, we hebben het over handhaving en bij brand vind ik dat de veiligheidsregio aan de lat is met hun drones. Hè. Dus laten we dat even, daar noem ik dat voorbeeld dus expres niet. Mevrouw Koot vraagt om een voorbeeld. Nou, het wordt misschien geen leuk voorbeeld. Want dat is handhaving voor de mensen die het treft ook niet. Maar ja, de raad heeft wel gezegd, zet streng in op het aantal slaapplaatsen en bedden. Ja, dan noem ik toch, hoe ongemakkelijk ook, maar toch dit voorbeeld.
Omwille van de tijd gaan wij verder. We zijn inmiddels bij 306 aanbeland. Had u daar ook nog een vraag over? Of iemand anders?
Meneer Hoogrijder.
Meneer Hoogrijder wil... Op 306 of op...
Nou, ik wil enigszins de burgemeester wel aanvullen. Laatst was er een kind, of laatst van de zoon was een kind te zoeken op het strand. Wie vond dat kind? Die drone. Laatst waren de zwemmers zoek. Wie vond die zwemmer? Die drone. Dus het is ook levensreddend.
Meneer Soyer, hierover of over 306? Ja, Nou, dan mag u nu als eerste een vraag stellen.
Dank u wel. Voorstel 306, openbaar groen beheren. In het groenbeheerplan 2018 met een looptijd van 5 jaar... staat dat in het 4e jaar het plan geëvalueerd wordt. Dat zou dan dus in 2022 zijn. Daarover 2 korte vragen. Is het huidige plan geëvalueerd? En de vraag 2, bij herlezing van het huidige plan kwamen bij ons veel vragen op. Meestal in de vorm van, is het gedaan en wat was het resultaat? Op welke wijze kan de Raad betrokken worden bij de evaluatie van dit plan? En wij worden ook wat verward door de terminologie. Er wordt gesproken over groen beheerplan, groen plan, beleidsplan. In onze optiek start je met een beleidsplan en daaruit vloeit een beheersplan voort met een bepaalde looptijd. In het huidige coalitieakkoord wordt versterken van de biodiversiteit als prioriteit benoemd. Er wordt gesproken over het maken van beleid voor bestaande bomen en bestaand groen, over een balans tussen ecologie en economie, gevolgen voor klimaatverandering en dergelijke. In voorstel 306, dit wordt de vraag, wordt een beperkt bedrag gereserveerd voor externe ondersteuning in brede zin op het vlak van groen. Op welke wijze wordt de Raad in positie gebracht om kaders te kunnen stellen in het beleid voorafgaand aan het maken van nieuwe beheersplannen? Dank u wel.
Meneer Hooyschuur.
Ja, zeker. Meneer Sorier, ja, ik weet het. Het staat ook duidelijk, het groensplan wordt intern opgesteld. En men is er nog niet mee bezig. Men is er mee, of misschien best wel mee bezig, maar het is nog niet klaar. Dus ik kan wel zeggen dat het klaar is, maar niet. Ik heb gehoord dat ze er mee bezig zijn. En in een tijd... Oké, maar het geheelplan, men is nu mee bezig om het voor te bereiden, heb ik begrepen. En dat is niet in 2022, maar dat komt in 2023. Dus dit is een stukje geld wat er naartoe
de
gaat.
De evaluatie zou in 2022 zijn. Dat was eigenlijk eerst de vraag en dan vervolgens...
Dat moet ik even navragen hoe ver dat er me staat. Voor ik daar zeg ja of nee. Ja.
Oké. Meneer Kieft.
Voorzitter, de ene vraag betreft de evaluatie van het lopende plan. En de andere vraag betreft de totstandkoming van aangepast beleid. En ik hoorde de heer Soyer eigenlijk vragen dat in ieder geval hij behoefte zou kunnen hebben aan een kaderstellende notitie. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk wel een goed idee. Dus ik zou in overleg met collega Hooyschuur, als de evaluatie op tafel ligt en als daar inderdaad keuzes uit voortvloeien waarvan wij zouden denken, daar vindt de Raad vast iets van, dat wij die dan bij de Raad, dat we de Raad daarbij betrekken. Dus het nieuwe beleid, en u verwijst ook naar het coalitieakkoord, we hebben een aantal dingen over het bomenbeleid gezegd en het belang van bomen in het Tesselse landschap, maar ook in de woonomgeving. Er is achter de schermen eigenlijk al vrij veel beleid, maar dat moet allemaal bij elkaar gelegd worden en geëvalueerd. Dus als daar kaderstellende keuzes uit voort zouden vloeien, zou ik die graag aan de Raad voor willen leggen.
Meneer Soyer.
Dan even een vraag aan meneer Hooyschuur. Wij hebben het oude plan gelezen en daar kwamen dus heel veel vragen uit van als je dit gaat evalueren, dan zou ik graag wel willen dat je hier naar kijkt. We hebben die vragen op papier gezet. Kan ik die aan u doen toekomen zodat de dienst kan bedenken wat ze ermee kunnen doen? Ja, dank u.
Oké, dat is een toezegging. De heer Kooijman? Sorry?
Dat is wel een beetje raar, want dat zouden andere raadsleden misschien dan ook willen doen. Dat is een beetje vreemd.
Die hebben denk ik ook de vrijheid om dat te doen. Lijkt mij.
Voorzitter, want u gaat nu verder vanaf 306.
We zijn nu bij 306 en ik had begrepen dat u daar een vraag over had.
Nee, daarvoor nog, want ik denk u gaat de hele programma af per partij. Maar ik had daarvoor eigenlijk nog eentje voor de extra werkzaamheden in het kader van de invoering omgevingswet uitvoeren.
Dat is 302.
302, okay. Daarvoor nog. Staan we toe, want de inwerkingstelling van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli. En het is niet ondenkbaar dat het nog later zal intreden. Is het voorstel dan niet overbodig? Want dit voorstel is uitgegaan dat op 1 januari 2023 in zal treden. Maar inmiddels is dit achterhaald en wordt het een half jaar later, misschien wel een jaar later. Dus hebben we deze besteding nog nodig.
Daar zijn bij mijn weten al schriftelijke vragen over gesteld, dus daar komen al antwoorden op. Dus die laten we dan nu even zitten. U had niet iets over 306? Oké. Dan gaan we naar 307. Nou, mevrouw Koot, u stelt me teleur. 308. Meneer Kooijman, meneer Huisman.
Er wordt hier natuurlijk al lang over gesproken hoe gaan we de toeristische bedden tellen. Naast dat ze ook in het bestemmingsplan staat. En in het stuk staat ook dat we een bezoek ter plaatse brengen. Maar ik heb begrepen dat wij niet achter de voordeur van mensen mogen kijken. Heeft het de wethouder daar misschien nog een extra toelichting op hoe zij dat dan willen? Ook al beantwoord.
De drone is geen persoon. We gaan ook nog poëtisch worden vanavond. Wethouder Kieft.
Ja, voorzitter. Die laatste zin, het bestaande gebruik tot en met bureauonderzoek, moet u doorstrepen. En ik verwijs naar een raadsinformatiebrief over beddentellingen en de motie van D66 over verplichte registratie. Daar komen wij dus volgende week met een uitvoerige raadsinformatiebrief naar u toe. En in dat licht moet u dan in de begrotingsvergadering dit voorstel beoordelen.
Oké, dat is dan duidelijk. Dan hadden we nog... Nee, meneer. Oké, ik kijk even naar de andere kant. Dan 309, wie biedt? Meneer Kooijman.
Dank u wel. Wij hebben het voorstel in de steunfractie besproken. We hebben hem 9 keer gelezen en we begrijpen niet wat we hier vaststellen.
Voorzitter, ik heb dat tijdens de technische avond ook al gezegd. Misschien dat deze voorstel toch iets eenvoudiger verwoord kunnen worden.
Meneer Berger, gaat uw vraag daar, of reactie daar ook over?
Mijn reactie gaat er ook over, ja. Mijn vraag. Kijk, de gastvrijheid en tolerantie van de drukte op Texel, die is gediend met een goed evenwicht tussen lusten en lasten. Bijvoorbeeld in de stad Barcelona zet hier vol op in. De overheid, de overlast neemt toe, dan moeten ook de lusten toenemen. En dat moet ten goede komen aan de stad en de bewoners. Er gaat in de toeristensector heel veel geld om. En in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden grote investeerders hier best eens meer een steentje op kunnen bijdragen. Waar het mij om draait is dat de mogelijkheid van een fondsvorming, waaruit projecten kunnen worden opgezet, waar de burgers van Texel plezier aan kunnen beleven, heel belangrijk is. En we zouden dat graag in de onderzoeksvraag wat scherper naar voren willen hebben.
Ja, er zou dan een voorstel over ingediend kunnen worden, inderdaad. Mevrouw Koot?
Ja, kan.
Voorzitter, de opmerking van mevrouw Van der Wetering dat dit vaag is, ondersteunen wij. En ik heb de volgende vraag aan het college. Ik ben het absoluut niet eens met de denkrichting van meneer Berger. We heffen als gemeente toeristenbelasting. We hebben een parkeerkaart. Vindt u dit niet genoeg? We hebben al dat geld vloeit naar de samenleving en wordt voor iedereen gebruikt. Ik snap niet wat u met dit voorstel nou voor ogen heeft.
Misschien is het dan nu tijd voor de wethouder om daarop te reageren.
Voorzitter, wij hebben een toeristisch toekomstplan vastgesteld, een jaar geleden bijna. Daarin heeft de Raad aangegeven de grenzen van de toeristische groei zijn bereikt. Waarom is de Raad tot die conclusie gekomen? Omdat er een draaglijk onderzoek was uit 2019, waarin tot schrik van velen meer dan de helft van de Texelaars op de antwoord van wat vindt u nou van de toeristische situatie gezegd wij vinden het te druk worden. Naar aanleiding daarvan is een heel proces op gang gekomen. En een van de denkrichtingen is, misschien hebben Texelaars niet voldoende scherp op het netvlies welke voordelen onze samenleving geniet vanwege het toerisme. U noemt er een paar, geld. Maar misschien zijn er nog veel meer. En de suggestie die de heer Berger noemt is een suggestie waar ik ook aan denk.
Stift is tot nu toe alleen beschikbaar voor innovatie in de toeristische sector ten behoeve van toeristische ondernemers. Het is denkbaar, ik zeg dus niet dat het een voorstel is, maar het is denkbaar dat uit zo'n verkenning voortkomt of de taakstelling van Stift verbreden, zodat ook bepaalde projecten van burgers uit de toeristische opbrengsten gefinancierd kunnen worden, of je zoekt daar een ander model voor, onderbrengen bij een van de fondsen of anderszins. En dat zouden we graag goed op een rij zetten, en dat is bedoeld met dit voorstel.
Mevrouw Coats wilde nog op reageren.
Ja, voorzitter, ik volg de denkrichting van de heer Kieft niet. Ik denk dat de constatering dat er tekort naar de samenleving komt en dat de grenzen, en als de inwoner aangeeft dat de grenzen van de drukte bereikt zijn, dan wordt dat niet afgekocht met geld. Die inwoner die wil gewoon een fijn leven hebben hier op het eiland en die zegt: meer drukte kan ik gewoon niet hebben. En ook al geef je hem dan geld om te zeggen van nou kijk, je krijgt nog een beetje meer, dat neemt natuurlijk zijn leefbaarheid, vergoedt niet zijn leefbaarheid. Die denkrichting kan ik niet volgen.
Ik heb de wethouder niet horen zeggen dat ze dan geld krijgen, maar per se, eerlijk gezegd.
Nou, volgens mij gaat dit wel over geld. Namelijk, een fonds moet gevormd worden waar, nou, in ieder geval, die discussie ga ik nu hier even niet voeren. Wij hebben hier ernstige twijfels bij wat we hiermee gaan bereiken en of we bepaalde mensen niet heel zwaar gaan belasten die eigenlijk een hele grote bijdrage aan een aantrekkelijk toeristisch eiland brengen.
Wethouder Kieft, er was volgens mij ook bij de vorige vraagstellers ten aanzien van dit punt wel opmerkingen over of vragen over de onduidelijkheid van dit voorstel. Wilt u daar nog op reageren?
Voorzitter, ik heb het mondeling toegelicht. Als er behoefte is dat wij dat iets scherper op papier zetten, dan zullen wij dat zeker doen.
Dan gaan we naar 310. Zijn daar vragen over? Meneer Kooijman?
Nou, geen vragen, maar sorry, mag ik? Ja. Maar volgens mij hebben wij hier al een instrument voor het online onderzoek. En dat is Texel Spreekt. Waarom gaat u dit dan nog ook extra doen?
Meneer Kieft?
Voorzitter, in theorie is het denkbaar dat uit zo'n verkenning voortkomt dat Texel Spreekt goed bruikbaar is voor dit onderzoek. Maar dat willen we dan wel even zeker weten en ook wat daarvoor nodig is om dat tot een continu onderzoek te krijgen. Dat is gewoon, dat ligt echt niet op de plank.
Mevrouw Coot?
Voorzitter, het is door andere raadsleden al eerder vanavond naar voren gebracht, met name de VVD. Die verklarende tekst is een stukje vaagtaal waar geen touw aan vast te knopen valt, je geen flauw idee hebt wat er gaat gebeuren en waarvan wij de noodzaak niet zien.
Ik hoor geen vraag inderdaad. Oké, dan gaan we naar 311. Mevrouw Coot.
Voorzitter, volgens mij, de vraag aan de wethouder is, hebben we hier Stift niet voor?
Wethouder Kieft.
Voorzitter, ik ben het met u eens als u zegt van deze teksten hadden wat preciezer geformuleerd kunnen worden. Laten we daar duidelijk over zijn. Wat hier bedoeld werd, in de groene balk, ondersteuning, hoe over duidelijk krijgen hoe behouden van regie op Texel. We hebben in deze raad uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen op de driehoek vanwege de overname door Europarks. Daar is ook de vraag destijds gesteld van dit zijn ontwikkelingen waarbij, ik noem het maar even gemakshalve, overkantse machten invloed krijgen op het eiland die steeds moeilijker stuurbaar worden voor een gemeente van onze omvang. Europarks bedoel ik als voorbeeld. Er zijn andere grotere partijen. Er zijn ook partijen die grond opkopen op het eiland, waardoor een deel van de regie verdwijnt. Wat wij willen weten is, welke instrumenten heeft de gemeente beschikbaar om daar toch sturend in op te kunnen treden? Er wordt ons inziens te gemakkelijk gezegd dat die er niet zijn. Dat het juridisch niet kan, dat het altijd privaatrechtelijke overeenkomsten zijn. Dat willen wij wel even heel goed uitgezocht hebben, want het zou zo slecht zijn voor Texel als wij daar niet op kunnen sturen als gemeente.
Meneer Schuringa, mevrouw van Schuringa, sorry, en mevrouw van Wetering. Ik noem hem normaal altijd gewoon Jur, maar...
Zou u de tekst van het voorstel nog even kunnen corrigeren voordat het in de raad komt? Dan is het tenminste duidelijk zoals u net gesproken heeft.
Mevrouw van de Wetering?
Ja, dat wou ik ook voor de natuur zeggen. Voorstelnummer, wat is dat? Even mijn beelden bij 9, 10 en 11. Alsjeblieft, verwoord dat even anders.
Ja, die is, wordt meegenomen. Dan gaan we naar 312. En 313. En dan nog 3. Meneer Kooijman.
Het gaat niet om het bedrag, maar het gaat eigenlijk de inbreng die Texel jaarlijks doet bij het Nationaal Park. Is het mogelijk dat de inbreng die wij doen financieel, dat het ook gelieerd gaat worden? Dus dat die duidelijk afspraak gaat maken met het Nationaal Park, waar het geld dan ook voor bedoeld wordt. En niet dat bijvoorbeeld in een algemene pot verdwijnt, maar dat u daar echt een doel mee kan ondersteunen in het Nationaal Park.
Voorzitter, er staat structureel in de begroting een bedrag van 25.000 euro voor het Nationaal Park. Dat is een toezegging die de Raad gedaan heeft bij de oprichting van het Nationaal Park. De gemeente is vertegenwoordigd in de bestuursstructuur van het Nationaal Park, dus kan in dat opzicht sturend optreden. Maar de heer Kooijman vraagt iets extra's, namelijk dat wij het geld zouden labelen aan bepaalde activiteiten. Dat gaat mij op dit moment te ver. Deze 2000 is opgevoerd omdat dat bedrag van 25.000 niet geïndexeerd was. En het is eigenlijk wel reëel dat dat wel geïndexeerd wordt. Dus vandaar dit voorstel.
Meneer Kooijman.
Nou, die labeling zouden wij wel graag willen zien, dat er met ons geld niet bijvoorbeeld de secretaresse betaald wordt. Zo wil ik me eigenlijk stellen. Dus wat dat betreft zien wij graag wel een labeling voor de inbreng van dit geld.
Ik hoor hier in... dit is een opmerking. Ja. Oké, dan dat was 313. Dan hebben we nog 314. Oké, dan gaan we naar punt 6. Dat is programma 4. Texel werkt. Mevrouw Koot noem ik. Kijk even verder. Mevrouw Koot.
Ja, ik heb een vraag over voorstel 401. Dat gaat over de aansluiten van werkgelegenheid en opleiding. De vraag aan de wethouder is, wordt dit niet al in regionaal verband opgepakt?
Dat is denk ik voor wethouder Van der Belt. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt veel in regionaal verband gedaan, maar niet specifiek op het eiland. Niet specifiek op het eiland gericht. Als wij willen werken naar een toekomstgerichte lokale economie, dan moeten we in beeld hebben, gezien de vergrijzing en eigenlijk alle andere ontwikkelingen, ook verduurzaming en andere bedrijfstakken, wat wij hier nodig hebben nu, volgend jaar, over 5 jaar, over 10 jaar... En daar onze lokale arbeidsmarkt en onderwijsmarkt in ieder geval op richten, laat ik het zo zeggen. Zodat daar een betere samenhang in ontstaat. Zodat we daar ook voor onze eigen jeugd een betere beroepskeuze mogelijkheden kunnen voorzien.
Mevrouw Koot wil daar nog op reageren.
Ja, ik heb daar een vervolgvraag op. Ik begrijp het antwoord van de wethouder en dat klinkt ook wel aardig, maar... Is het eigenlijk niet veel handiger om juist op dit gebied ons meer in de regio te positioneren? Omdat je dan veel meer kans maakt om inderdaad aan dat personeel te komen wat je hier op het eiland nodig hebt.
Ik begrijp wat u bedoelt. En natuurlijk werken we intensief samen met bijvoorbeeld de ROC's over dit soort vraagstukken. Maar we zijn er inmiddels ook al achter dat het ingewikkelder is om mensen naar het eiland toe te halen voor de banen die we voor de toekomst nodig hebben, dan om de mensen die hier al wonen klaar te stomen, gereed te maken voor de banen die er straks zijn. Naar Texel toe halen is veel ingewikkelder dan de mensen die er al zitten. Opleiden voor waar wij het nodig hebben, zeg maar, op het eiland.
Mevrouw van de Wetering.
Dank u voor wat uitleg, wethouder, maar ik ben er nog niet bij dit voorstel. Een van de gemeentelijke doelstellingen is om de beroepsopleidingen af te stemmen ten behoeve van het invullen van een bestendige arbeidsmarkt. Dat doen we door A. En dan komen er een aantal punten wat we al doen. En dan staat er vervolgens, de gemeente neemt hierin de regie om nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt te bundelen. Voor het beoogde onderzoek willen we geld beschikbaar stellen. Dat is wat er staat. We doen al een aantal dingen en dan willen we een onderzoek. Ik ben hem even kwijt in die zin van hoe u dit opgesteld heeft, dit voorstel. Kijk, wij zijn altijd de voorstander geweest van onderwijs en opleidingen en werk op elkaar af te stemmen. Maar ik volg niet helemaal dit voorstel.
Wethouder Kieft.
Het antwoord bestaat uit twee delen, wat ik u kan geven. Excuus, voorzitter. Delen doen wij inderdaad al. Maar daar is vaak doen we het, maar met een kleine hoofdletter D. Eigenlijk gebeurt er net iets te weinig. En we hebben op het eiland recentelijk tot twee keer toe iemand gehad die ons uitlegde en aan de hand van cijfers liet zien wat er hier op het eiland aan de hand is qua vergrijzing. Dat we over 8 jaar 1/3 van onze beroepsbevolking hier niet meer hebben omdat ze gewoon met pensioen zijn. Dat vraagt echt iets van onze lokale arbeidsmarkt en onze lokale economie om daar echt stevig op te gaan inzetten. En dat kunnen wij niet alleen. Dat moet je natuurlijk met het bedrijfsleven samen doen. Maar het bedrijfsleven neemt daar zelf niet in zijn eentje het initiatief toe, omdat het een veel groter en breder onderwerp is. Vandaar dat wij hebben gezegd, voor dat gedeelte pakken wij als gemeente de regie. Omdat het niet alleen, het gaat over de leefbaarheid van het hele eiland. Dat is een soort plus bovenop de dingen die we dus al doen.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Dat mag.
Dank u. Dan geldt ook voor deze tekst dat ik hem niet helemaal scherp geformuleerd vind.
Ik vind dat u daar wel een punt heeft, dus daar gaan we ook eventjes naar kijken. Sorry dat ik ondertussen wat afgeleid was, want iemand anders hier op mijn bureau die had hier wat dingen achtergelaten waar ik met mijn mouwen in begon te hangen, zeg maar. Maar we gaan nog even naar de tekst kijken.
Goed. 402. Mevrouw Koot.
Voorzitter, bij dit voorstel vraag ik mij af en vraag ik aan de wethouder of het niet handiger is om eerst een bredere kijk op de haven te formuleren voordat we een projectleider aan gaan trekken die projecten moet gaan starten. Terwijl er zo ontzettend veel aan de hand is op de haven, de visserijvloot die teloor gaat enzovoorts. Is dat niet een logischer volgorde?
Wethouder Kieft.
Voorzitter, de volgorde is logisch, maar daar hebben wij dus een externe projectleider voor nodig om dat allemaal goed op de rit te krijgen.
Oké, helder antwoord. Dan gaan we naar het voorstel van D66. Meneer Schuilinga nog.
Ja, dank u, voorzitter. Meneer Kieft. We hebben vorig jaar een uitgebreid verhaal gehad, een extra toelichting over de havenexploitatie door de projectleider die daarvoor ingehuurd was. In eerste instantie was er een beetje geroezemoes dat we het niet precies wisten, toen deze man speciaal heeft een avond uitleg gedaan gegeven over de haven, wat er allemaal moest gebeuren. Keurig verhaal. Voor de komende 10 jaar staat alles voor de wet wat er gaat gebeuren. Dan zie ik niet in dat we weer een projectleider moeten inhuren om het verhaal nog een keer weer te vertellen. En het punt is daarnaast, denk ik dat we nog eens een keer goed moeten kijken. Hoe krijg je die havenexploitatie nog eens een keer op nul? Want het is gewoon een gebed zonder end. En dat weten we allemaal. Alleen het punt is gewoon, de projectleider toen zei ook al, mensen, investeer bij wijze van spreken gewoon dat hier 3 grote of 4 grote jachten een privéhaven kunnen hebben. Dan heb je alle kosten terug. Nou kijk, dat zijn van die dingen. Daar kun je de mist op mee.
Dat is weer eens wat anders dan woonboten. Maar wethouder Kieft, wilt u reageren?
Ja, voorzitter, ik wil daar op dit moment niet al te veel over zeggen. Maar we moeten ons wel de vraag stellen waarom de betreffende projectleider is gestopt. En dat heeft te maken met de governance van de hele situatie. En daar ben ik over aan het werk, hoe we daar grip op kunnen krijgen, zodat we die problemen die u aanstipt, dat we die in de toekomst niet meer zullen krijgen.
Goed, dan gaan we nu toch naar mevrouw Van de Wetering.
Nou, dat haakt natuurlijk in op het...
Sorry, er is toch nog een reactie van de heer Segel.
Dank u, voorzitter. Ja, een hele korte reactie op de heer Schuiringa. Allemaal megajachten in haven Oude Schild. Het is voor ons echt een schrikbeeld. Dus laten we dat alsjeblieft niet doen.
Oh, dit is even wennen hoor.
En daar wil mevrouw Visser ook nog even op reageren.
Nou, ik vraag me af waarom de havenexploitatie nul zou moeten zijn. Wegen kosten ook geld. Maar goed, dat...
Dan gaan we nu toch naar de woonboot.
Nou, reagerend op alle voorgaande personen. De haven is inderdaad op dit moment best een probleemkindje. En ik ben het met mevrouw Visser eens dat we er niet vanuit moeten gaan dat die haven gewoon maar niets kan kosten. Ja, het streven, meneer Schuiringa, maar we moeten reëel zijn. Ik vind het ontzettend akelig om te zien dat er steeds meer kotters verdwijnen. Ik vind het echt moeilijk om mee te maken dat de bedrijvigheid op de haven gewoon echt steeds meer verdwijnt. Vandaar ook een voorstel. Het is een verzoek aan het college om eens te kijken met het plan wat waar u mee bezig bent, om een optie qua woonboten of een woonbootwijk in samenhang met de CIV, die je misschien wel energie neutraal kan maken. Je houdt het levendigheid op de haven. En ja, je bent duurzaam bezig en je lost een stukje weer van de woonproblematiek op Texel op. Ik weet niet of het haalbaar is en ik weet ook niet of het helemaal gaat passen. Dat is aan u om dat uit te gaan zoeken. En laat ons alsjeblieft weten of het een goed idee is wat wij hebben gehad.
Wethouder Kieft, wilt u alvast reageren?
Voorzitter, wat ik toezeg is dat wij het idee, dus de suggestie van deze denkrichting, absoluut mee zullen nemen. Maar bovendien dat we daar geen extra geld voor nodig hebben, gegeven het eerdere voorstel. Dus u mag het intrekken, maar de toezegging hebt u dat het idee op de goede plek, op het goede moment, echt goed besproken zal worden.
Dat vind ik heel fijn om te horen.
Ander poppetje. Meneer Lely.
Ja, ik had nog wel een vraag aan de indienster. We zoeken eigenlijk betaalbare huizen. Weet u wat een woonboot kost?
Nee. Ik weet toevallig dat er echt heel betaalbare woonboten bestaan, meneer Lely. En dat kan ik u met liefde laten zien.
Goed, dat is voor later, zullen we maar zeggen. Dan gaan we naar...
Mag ik dan voorstellen om dit voorstel in te trekken als het meegenomen gaat worden en toezegging wordt genoteerd? Dan hoeven we hem niet in de raads... Nee, bij deze. Ja.
Mevrouw Van der Werf wil nog reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb of vandaag of gisteren gelezen in Noord-Hollands Dagblad dat de DOC wil heel graag in de haven blijven. Die wil er ook alles aan doen, ook vanwege de ligging aan open zee. Hoe ziet u dit samengaan?
Wethouder Kieft.
Voorzitter, de DOC is een wat bijzondere eend in de bijt van de haven. Als je al nadenkt over de vraag of je woonboten kunt combineren met de DOC, dan is het antwoord natuurlijk snel nee. Dat kan je niet naast elkaar leggen. Ik wil daar verder niet over uitlopen, maar het is duidelijk dat als wij naar een toekomstbestendige exploitatie van de haven gaan, dat wij een aantal huidige functies opnieuw zullen moeten bekijken of die passen binnen dat plan. Meer wil ik daar nu niet over zeggen.
Oké, dan gaan wij wat mij betreft, en ik hoop ook wat jullie betreft, over naar punt 7. En dat is programma 5, Toekomst voor de Jeugd. Daar staat één voorstel en ik zie geen handen, dus daar zijn dan waarschijnlijk geen vragen over. Dan gaan we snel door naar punt 8. Dat is programma 6, Samen beleven en bewegen. Zijn daar vragen over? Gaat uw gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wij hadden eigenlijk in de steunfractie besproken dat wij ons afvroegen of het klopt dat we de cijfers van de exploitatie van de sporthal nog niet hebben ontvangen. En daarbij de vraag wanneer we deze kunnen verwachten.
Voorzitter, ik weet niet wanneer of wij een toezegging hebben gedaan over die exploitatie, maar het klopt dat u niet recentelijk in ieder geval gegevens heeft ontvangen over de exploitatie van de sporthal. Ik weet dat we daar wel over in gesprek zijn en zij moeten natuurlijk gewoon ook elk jaar hun cijfers aan ons overleggen. En ik zal eens even kijken wanneer wij u daar van op de hoogte kunnen stellen. Ik denk niet dat het gaat lukken voor de begroting.
Er zijn verder geen andere vragen. Meneer Schuilinga, had u nog een vraag?
Nou, een opmerking, voorzitter. Iedere stichting moet jaarlijks zijn cijfers bekendmaken.
We gaan in een sneltreinvaart. Punt 9. Programma 7. Duurzaam, schoon en innovatief. Mevrouw Koot, zie ik. Meneer Schouwstra. Mevrouw Visser. Eerst mevrouw Koot.
Ja, voorstel 703. Dat gaat over aan klimaatverandering aanpassen. Dit is ook weer een voorbeeld waarin in een vaag verhaal aangegeven wordt van nou, we zouden wel eens wat willen. Maar wat we nou precies willen, staat er niet. Maar we willen daar wel voor 2 jaar 250.000 euro voor. Dus ik zou dat heel graag, of de vraag aan de wethouder is, kunt u dat iets meer specificeren wat die 250.000 euro gaat doen voor ons, voor Texel? En ik heb nog meer voorstellen hierover, maar zullen we ze maar één voor één eventjes doen? Dus 203. Ja,
zeker, ik kijk eens eventjes of de heer Schouwstra of mevrouw Visser juist over 703 iets hebben. Niet over 703? Wel? Oké. Okay.
Ja, het sluit eigenlijk aan bij wat mevrouw Koot van het CDA zegt. Is dat we best wel extra inzetten op de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Qua duurzaamheidsbeleid, nou oké, daar kunnen we ons vraagtekens bij zetten wat de ambitie is voor de komende 4 jaar nu. En dan vinden wij het vrij ver gaan om 3 FTE in te zetten met een waarde van 500.000 euro voor de komende 2 jaar. Dus inderdaad, wij vragen ons ook af, wat is het plan daarachter?
Wethouder Kieft.
Voorzitter, de transitievisie warmte, Texel zelfvoorzienend en duurzaam en de regionale energiestrategie en bedoel hebt u zelf vastgesteld. Dit is uitvoering van beleid dat u hebt vastgesteld. En ik voeg daaraan toe dat ik heb net een brief gelezen van 25 oktober jongsleden van het ministerie van Economische Zaken dat het Rijk aan de gemeenten van 2023 tot 2030 bijna 5 miljoen euro jaarlijks beschikbaar stelt. Die moeten wij vertimmeren in opdracht van het Rijk. Daar hebben we echt meer handjes voor nodig dan wij nu hebben. En uiteraard, als daar verdere besluiten over nodig zijn of kaders gesteld zouden moeten worden, komen we daarvoor bij u terug. Maar dit is uitvoering van beleid wat u zelf al hebt vastgesteld.
Meneer Schuilinga.
Ja, wethouder. U zegt, we voeren uit dat het Rijk ons opdracht. Heeft u ook al de toezeggingen van het Rijk gehad voor, wat is het, 5 ton die hier staan?
Wethouder Kieft.
Er zijn op dit moment, dat doe ik uit mijn hoofd, al een 7-tal rijksregelingen waar snippers geld naar ons toegekomen zijn. Opgeteld zit dat hier dik in. En er komt dus nog die bijna 5 miljoen euro op jaarbasis vanaf 2023 komt ook naar ons toe. We weten nog niet welke aanvullende uitvoeringsvoorwaarden het Rijk daaraan verbindt. Maar wij krijgen taken doorgeschoven vanuit het Rijk. Die vloeien allemaal voort uit het Klimaatwet, Klimaatakkoord en al die afspraken die op landelijk niveau gemaakt zijn en waar de gemeenten voor aan de lat staan. De VNG heeft een jaar lang lopen zeuren bij het Rijk. Als wij dat moeten doen, dat kunnen wij niet met de huidige bezetting. We hebben meer formatie nodig, we hebben meer procesgeld nodig. Dat lijkt nu te komen. En dat verklaart waarom wij gewoon extra formatie nodig hebben om die taken te vervullen.
Fantastisch. Ik wou wel graag wel bijzeggen bij zo'n begroting. Het verhaal wat u ons nu net vertelt, dat het ook zwart op wit hierin komt. Want dat schept tenminste duidelijkheid. En dan kun je zeggen, we kunnen dingen doen. Want het zijn geborgde gelden. Dus mensen, maak je maar geen zorgen. Anders wordt de raad ook nog weer daar kribbig over. Maar het is allemaal geborgd. Mooi zo.
Wethouder Kieft.
De brief is van 25 oktober, dat is 2 dagen geleden. Ik heb hem net binnengekregen, dus ik heb hem ook net vandaag gelezen.
Nee.
Die is 2 dagen oud. Dus die informatie komt zeker geordend naar u toe.
Mevrouw Visser.
Ja, ik dacht mijn vraag op een ander moment te stellen, maar ik denk dat juist in deze discussie over 703 dat die mooi uitkomt. Als we kijken naar de beleidsindicatoren, dan zien we dat we van de 5 beleidsindicatoren op 4 punten echt achterlopen op Nederland. Alleen wat betreft het aantal woningen met zonnepanelen staan we er goed voor. Ik denk dus dat er echt werk aan de winkel is en dat dat echt gebeuren moet. En ik begrijp dat daar handjes voor nodig zijn.
Meneer Berger.
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Je zou deze kennis eigenlijk in FTE's vast in de formatie moeten zien te krijgen, want het is zo'n belangrijk onderwerp wat minstens 10 jaar gaat spelen. Er is geld voor nodig.
Oké, dan ik ga heel eventjes terug bij 701, want we waren nu bij 703 aanbeland. 701 en 702 zijn verder geen vragen over. Dan gaan we door naar 704. 705. 706. Mevrouw Koot.
706 gaat over het oprichten van een 4-jarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen. U opent het voorstel met de energierekeningen voor woningen moeten omlaag. Persoonlijk vind ik dat een wat ongelukkige formulering. Ik zou dat liever omschreven zien als we willen de energiearmoede bestrijden. Dat lijkt me een betere reikwijdte van wat je beoogt. Nou is mijn vraag, u wil een 4-jarig subsidiefonds voor inwoners oprichten, waar 4 jaar op rij 500.000 in gaat. En met die subsidie wil u de duurzaamheid gaan verbeteren. Maar voor wie is die subsidie nu eigenlijk beschikbaar? Want in uw voorstel staat dat het met name voor, of niet met name, maar voor eigenaren van woningen. En daarnaast wordt het fonds ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen. Ik vraag me af waarom de wethouder er niet voor heeft gekozen om juist met dit in te zetten op de energiearmoede en de mensen die geen geld hebben om hun huis aan te passen en die met enorme hoge energierekeningen zitten, in plaats van te mikken op mensen met een eigen huis die waarschijnlijk mogelijkheden hebben om dat te doen.
Ik denk dat uw vraag helder is. Ik kijk even naar meneer Schuininga of zijn vraag hier ook betrekking op heeft. Dan pakken we die eventjes mee voordat we de wethouder laten antwoorden.
Zeker, voorzitter. Ja, mevrouw Koot leest net de laatste zin voor. Kun je het dubbel interpreteren? Behalve voor eigenaren is hij ook bereikbaar voor huurders die kleine investeringen willen doen. Moet ik nou zo interpreteren dat dit alleen een subsidiefonds is voor kleine investeringen, voor eigenaren en huurders? Hoe hoog is het maximum subsidie? Kun je het niet beter een leningen van maken. We hebben al een fonds met leningen voor dit soort dingen. Maar de subsidie is altijd zo rekkelijk als de pieten. En hierin is niet duidelijk, zit er een maximumbedrag aan? Of kan één keer, wat is het bijspreken, voor 50.000 euro heb je gewoon een redelijk huis, kun je top isoleren, dus pak je 10 per jaar. Of is het een van andere...
Wethouder Kieft.
Voorzitter, hier hebben wij dus die extra handjes voor nodig om precies uit te werken hoe we dat gaan doen. En nog even de opmerking van mevrouw Koot. Dit is niet het voorstel om energiearmoede te bestrijden. De wethouder heeft net verteld dat daar nog een voorstel naar u toe gaat komen. Dit is een